Heel hard mensen succes willen hebben, dus om je eigen ding te vinden waar je op wordt kloppen. Ik ben altijd blij en dankbaar. Ik laat ieder geloof in straf los, iedereen verdient alleen maar liefde. Ik moet zeggen, dat zie ik iedere keer bij mezelf opduiken. Als mensen me boos maken, weet je wel, dan wil ik dat ze gestraft worden. En dan denk ik, ja, maar is een stom idee om dat te willen, want... En dat, weet je, als mensen zitten al in narigheid, wat moet je er voor narigheid voor hun bij willen?
Ja, dat ze inzicht krijgen, dat is een goede.
Ja, dus geen straf, maar inzicht is heel wat anders. Ja. Dat is ook wat ik vraag.
Want als je zo verbonden bent als dat je nu weet,
ja.
Dan wens je jezelf die straf ook toe. Dus
dat, ja, dat
klopt. Ja. Dat is een werking.
Alles wat komt je geeft, komt gewoon bij jou terug. Nou, en dan hou ik me niet bezig met theoretische definitie van succes, wat je dus veel in succesboeken leest en gaat kijken wat is. Want wat ik zie is dat het van belang is wat succes voor jou is. Iedereen voor zijn eigen ding waar hij succes in wil hebben. En dat is van belang. En dan heb ik een vraag die ik mezelf stel bij al mijn doelen. Hoe zou mijn wereld zijn als iedereen net als ik was? Maar je kan het ook anders bekijken. Je kan ook kijken van hoe zou mijn wereld zijn als ik bijvoorbeeld aan mijn ruziegevoel toegeef. Hè? Iemand maakt me boos en ik geef toe aan mijn ruziegevoel. Denk, hoe zou het zijn als iedereen ruzie ging lopen maken hierover? Wat voor wereld maak ik dan?
Nou, kijk maar mee.
Ja, die heb ik al gemaakt. Ja, je hebt gelijk. Oude ik. Ja, die vond ruzie leuk. Ja.
En maar hoe maak je die regel dan precies, als je dat zo zegt?
Je kunt ook zeggen, wat ik dan doe, is zeggen wat ik wil ik voor iedereen.
Ja, maar doe je dan als je dit doet, of zeg
nee,
je dat gewoon?
Nee, dit is je doelen eerst inventariseren. Je kunt namelijk, als je je doelen zelf inventariseert, dan kun je gewoon naar die affirmatie gaan kijken van, oh, dus dat is wat ik niet heb. Want anders heb je geen behoefte om dat doel aan dat doel. Ik bedoel, wat je al hebt is geen doel meer. Dus je kunt gaan kloppen op de, aan de hand van ja, wat je mist, gewoon. Dit is nog je verlangens. Dit is nog een beetje, zeg maar, een beetje theoretisch, maar dat helpt je om jouw eigen doelstellingen te formuleren en van daaruit te komen op afstemmingszinnen. En daar heb ik nog wat tips en wat ideeën over succes, daar hebben we daar een telefoon over gehad. Doe wat je echt graag doet. En daar kun je je vraag bij afvragen. Dus doe werk wat je echt graag doet. En de hangvraag is, zou je je werk blijven doen als je miljoenen zou winnen?
Ja, goed.
Ja. Dan heb ik de tweede tip, of ons idee. Leef en werk vanuit het besef dat je altijd voor jezelf werkt. Veel mensen denken, ah, ik werk voor de baas, ik hoef helemaal niet mijn best te doen, ik hoef geen moeite te doen. Maar eigenlijk werk je altijd voor jezelf. Ja. Wanneer jij je werk niet goed doet, ben je niet tevreden over jezelf. Nee. Al is het alleen maar, al stop je het weg, al ben je er niet van bewust.
Nee.
Maar het is slecht voor jezelf waardering. Ja. En dan heb ik de derde, geniet op een emotionele rollercoaster met ups en downs in je werk of wat dan ook. Laat je niet meesleuren. Mensen hebben allerlei cowboy toestanden vaak op het werk. Mensen lopen elkaar gek te maken en angst aan te jagen. Hè? Dat jij laatst, dat die mensen zeiden van ze gaan fuseren bij jou op het werk. En waren alleen mensen bang geworden voor hun baan. Dan denk ik, ja, je moet gewoon niet meegaan.
Wat zei je nou, die zin niet erbij worden?
Ja.
Op die rollercoaster?
Ga niet op een emotionele rollercoaster met ups en downs in je werk of wat dan ook. Laat je niet meesleuren. Verder geloof ik dat, en Siska ook, succes hangt af van elkaar wederzijds helpen. Goede relaties met de juiste mensen. Ga mensen uit de weg die negatief en overmatig kritisch zijn. Denk aan manieren waarop je je relaties kunt helpen. En je kunt altijd je relaties helpen, de mensen met wie je te maken hebt. Je moet ook bewust proberen iets voor de mensen te doen. Of met de mensen. Of whatever. Want het is, je bent verbonden en samen sta je sterk. Samen kun je heel veel doen. Juist door elkaar te steunen eigenlijk. Dat is ja, hoe je dingen het beste kan doen. En dan heb ik de tip, laat je zo min mogelijk door angst leiden. Miljonairs durven risico te nemen, heb ik op tv gezien bij de BBC. Vraag jezelf af wat het ergste is dat zou kunnen gebeuren. En laat je niet verlammen door angst, doe toch iets. Al zou je, weet je wel, al denk je van, oh, als ik dit ga ondernemen, dan kan ik alles kwijtraken. Nou, dan moet je niet denken van, oh, dan zullen we maar niks doen. Doe iets. Iets doen is altijd beter dan verder, weet je wel. Ja. En dan ben ik er ook nog van overtuigd dat doorzetten en volharden noodzakelijk zijn. Ik had een baas, professor Simons, op de universiteit, en die zei van ja, maar het kan ook erg dom zijn om te blijven, om door te blijven gaan terwijl het geen resultaat oplevert. Maar toen wist ik nog niks van spirituele dingen af. En scheppen heeft tijd nodig, want we hebben tijd gecreëerd. En daarom moet je gewoon volharden in wat je doet. Het kan zijn dat het niet je weg is, maar dan kom je daar vanzelf. Weet je wel, je innerlijke leiding, als je daarnaar luistert, dan merk je dat ook. Maar wanneer het niet meteen je doelen verwezenlijkt worden, is het beste om gewoon aan te blijven werken. Wat voor obstakels je ook tegenkomt. Uiteindelijk zul je de hulp krijgen en de dingen zullen gebeuren die moeten gebeuren om dat doel te verwezenlijken. Dan heb ik als aspecten van succes, heb ik op een rijtje gezet. Dit is wat ik zeg maar in gedachten hou. Je moet de hogere macht erkennen. Zonder een hogere macht in je leven moet je alles zelf doen. Knokken. En knokken, ja, op een gegeven moment ben je moe bestreden. Je moet het doen met aan de hand van God of hoe je het ook wil noemen, maar een hogere macht.
Want je hoeft het niet alleen te doen.
En dan is er ook nog dankbaarheid, is een aspect van succes. Je succes wordt groter hoe dankbaarder je bent. Het is net alsof God zegt, oh dat vindt ze leuk, nou hier heb je meer. Inspiratie is ook een aspect van succes. Begrip. Integriteit. Dat is ook heel belangrijk bij jezelf blijven, weet je, je eigen waarden. Bij je eigen waarde blijven. Geven is belangrijk en ontvangen is belangrijk. En visualiseren van je visie of je doel is ook belangrijk. En actie, handelen. Ik heb jarenlang zitten wachten tot alles als mannen uit de lucht kwam. Geef me dat maar opgegeven, ben ik toch maar iets gaan doen. Maar ik moet zeggen, vanaf ik iets buiten vind, ging het ook meteen als een trein. Dus het zat gewoon te wachten op mij, dat ik iets zou doen. Voor.
Ja.
Ja, aspect, ja. Hè. Ja. Nou, ik had een laatste punt daarbij, van die aspecten van succes, dat was opruimen van blokkades. Dat is heel belangrijk ook. Het grappige is, je komt ook allerlei literatuur bezig, ze zeggen, ruim de rommel in je huis op en zo. Maar volgens mij moet je de rommel in je geest opruimen.
Ja, maar als je de zolder opruimt thuis, dan ruim je van bovenop.
Ja, jullie van de EMF balancing techniek, jullie weten ook gelijk. Ja, dat je ook de omgeving moet meenemen. Ja. Nou, deze hebben eigenlijk bijna iedereen, je weet deze drie al, de drie basismotivaties. Je zou ze ook bronnen van zelfsabotage kunnen noemen. Je hoeft je niet op te schrijven, iedereen heeft al een keer op papier gehad hier hoor. En het zit impliciet in dingen. Ik heb wel eens, ik heb denk ik bij iedereen wel zo'n blaadje ooit verdeeld met die drie bronnen. En dat is, de eerste is verlangen naar goedkeuring en angst voor afkeuring. Ook voor zelfverwijt en schuldgevoelens. Komt jullie bekend voor, hè?
Maar waarom hebben
we genoeg van? En dan, dit heb ik niet op het blaadje geschreven, maar wou ik er even bij zeggen. Dat verlangen naar goedkeuring en die angst voor afkeuring houdt verband met je hartcentrum. Deze energie houdt in dat je tevreden bent over jezelf en bij jezelf blijft. Je bent authentiek, je bent integer. Dat is wat, wanneer je die zelfwaardering hebt. Dan heb je dat. Wanneer je onvoldoende zelfwaardering hebt, dan wil je het veranderen. Dan moeten zij jou goedkeuring geven. En dan is je, wordt je hart, functioneert je hartcentrum niet optimaal. En dan kun je ook vaak allerlei vervelende dingen daar voelen. Je hebt een tweede basismotivatie, is verlangen naar veiligheid en dus angst voor onveiligheid. En dit houdt verband met je rootchakra. Deze energie heeft betrekking op goede relaties met je eigen groep en dat verschaft je veiligheid. Wanneer je bijvoorbeeld gewoon je familie, broers, zusters of de groep waarbij je hoort, als die je afkeuren, kun je je heel onveilig voelen. Het maakt niet uit, weet je, als je op straat loopt en een of andere iemand keurt je af, dan kun je dat zo van je afschudden. Maar als iemand die tot je eigen groep behoort jou afkeurt, voel je heel hard. Kun je heel hard voelen. En dat activeert ook je tweede chakra, dus je root en je tweede chakra. Die worden daardoor geactiveerd, door dat gevoel van onveiligheid. Want ik heb dus veel cliënten die komen bij me en die zeggen van, oh, ik voel dit altijd hier, mijn onderbuik doet zoveel pijn. En dan gaat bij mij een belletje rinkelen en dan weet ik, het heeft te maken met een gevoel van onveiligheid. En als ze dus bijvoorbeeld met de solar plexus komen, dus dat heb ik.
Ja, de zonnevlecht, dat staat niet voor niks met zo'n symbool zon en vuur in contact. Want het is alles verterend vuur natuurlijk. Hè?
Ja.
En op een gegeven moment ga je eten, maar je eet niet alleen voedsel, je eet ook geestelijk voedsel. Ideeën die je niet bevallen, maar waarvan je eigenlijk door je ouders te veel afhankelijk bent geworden. Ja. Jij moet spruitjes lekker vinden, anders houdt niet meer van je.
Ja.
Dus je eet van alles. Ja. En dan krijg je vaak last van je maag. En dat staat dus weer
voor je zo laat plek.
Ja, door de zonkracht.
Ja, veel mensen voelen dan een, zeg maar, net als een steen op de maag.
Ja.
Maar het grappige is dat het niks met die maag te maken heeft. Het is gewoon die solar plexus, die chakra die ervoor zit. Maar in het Westen zijn we niet geneigd om te denken in termen van energie. We zijn geneigd om te denken in termen van organen. Dus we denken meteen dat er iets van binnen fout zit. Terwijl het gewoon dat energiecentrum is wat, zeg maar, klappen krijgt. Ja, en de derde basismotivatie is verlangen naar controle. En dat verlangen naar controle hangt samen met het voorgaande, want als je je niet veilig voelt, dan wil je dingen veranderen. En dat uit zich op twee manieren die tegengesteld lijken, maar ze zijn in wezen hetzelfde. Namelijk, je kunt proberen invloed uit te oefenen door je als slachtoffer op te stellen. Dus van, ja, ik ben zielig en ik ben onschuldig, dus jij moet maar eens iets doen voor mij. Maar je kunt je ook door te domineren, door te eisen en te dwingen. Dus het lijken twee tegengestelde gedragingen. De een gaat, weet je wel, laat maar komen. En de ander gaat juist boing er bovenop. Maar het is in feite precies hetzelfde. Het is gewoon proberen invloed uit te oefenen. Om narigheid uit je leven te krijgen.
Dan moet je verdoppen.
Ja.
Mag ik nog
een kopje? Ja, tuurlijk. Moet ik ook gaan.
Ja. Nou, en de zonnevlecht dus, je zonnevlecht houdt ook verband met die controle. Want wanneer je tegen jezelf ingaat, voel je die harde klomp. Dat is heel graag, mensen weten dat niet, maar dat is gewoon wanneer je iets wil doen, of iets denkt, of iets voelt, gewoon tegen je eigen normen en waarden ingaat. En tegen je eigen levensplan, zeg maar. Ook je hartcentrum houdt verband hiermee. Wanneer je je machteloos voelt, kun je ontzettende pijn in je hart voelen. En wanneer je liefde voelt, kun je een warme bal van vloeibare, energie voelen. Die heel bijzonder is. Ja, en met de zelfwaarderingszin van het geheel, van wanneer je gaat kloppen, activeer je ook je andere chakras met de afsluiten. De zelfwaarderingszin, ik accepteer mezelf helemaal. Daarmee activeer je dus je kruin, je voorhoofdcentrum, je keelcentrum. Die worden ook dan, zeg maar, aangesproken. En die afsluiter, die doet daar dan ook mee. Daarom kloppen we ook op die punten. Hè. Dat zijn door mensen, zeg maar, gevonden dat dat ook werkt. Je keelcentrum heeft te maken met communicatie. Ja, ik vertel heel veel mensen dingen die ze al lang weten en die ze misschien beter weten. Maar goed, voor de mensen die het nog niet weten, keelcentrum heeft te maken met communicatie, jezelf uiten, jezelf zijn. Wanneer je een kriebel hebt of het voelt dichtgesmeerd of je hebt pijn in je keel, dan kun je gaan afvragen in hoeverre je jezelf tegenhoudt om jezelf te uiten. En je voorhoofd, je derde oog, wordt geactiveerd door gebrek aan visie voor je leven, je inzicht, begrip. Nou zal je derde oog niet zo gauw pijn doen, maar vaak heb je dan gewoon hoofdpijn. Mensen met veel hoofdpijn hebben dat. Want je voelt dan dat je geen, alsof dat je dingen niet begrijpt. Je hebt veel dingen die je niet begrijpt. Je visie is verduisterd, het is bewolkt. Het is de bedoeling om te zien met één oog, deze hier, om de tegenstellingen in je leven om tot de synthese te komen. We zitten dan te veel aan één kant. Weet je, de kant van dit wil ik en dat wil ik niet. In plaats van, oké, ik accepteer alles. Om gewoon naar boven te zitten. Nou, je kruincentrum heeft te maken met contact. Contact met je echte zelf. En met je intuïtie, met het echte weten. Gewoon niet rationeel met je denken, maar gewoon weten. Voelen wat iets, wat de waarheid is. En dan kom ik op een punt wat heel veel beperking bij mensen teweeg brengt, ook financieel, is dat mensen geloven dat anderen niet van ze houden. Mensen geloven dat er mensen zijn die niet van hen houden. En ik weet dat iedereen van me houdt. Wat ze ook zeggen, wat ze ook doen, ik weet dat ze van me houden.
Maar is dat zo belangrijk?
Ja, het is belangrijk wanneer je denkt dat het niet zo is. Wanneer je denkt dat mensen niet van je houden, dan ben je ook bang dat ze niet voor je gaan zorgen. Of weet je wel, dat je niet krijgt wat je wil.
Zegt dat dan ook niet dat jij niet van jezelf houdt?
Ja, dat heeft ook inderdaad. Want wanneer, ik heb ook geschreven, wanneer je gelooft dat iedereen van je houdt, dan weerspiegelt elke afkeuring die ze je laten zien, alleen je eigen afkeuring van jezelf.
Ja, precies.
Ja, precies dat. En dan heb je, wanneer je dat weet, heb je ook geen goedkeuring meer nodig. Ja. Waar ik nu, ik ben dus over het punt gekomen waar ik nu bij mezelf aan werk, is om te proberen meer goedkeuring te tonen. Want in onze maatschappij ben je zo geconditioneerd om je afkeurend op te stellen, kritisch. Ik heb gestudeerd en dan werd er zelfs, ja, dan wordt gezegd, kritisch denken, dat is waardevol. En het grappige is dat ik nou steeds meer erachter ben komen, is helemaal niet waardevol. Nee. Mensen goedkeuren, ik keur ze goed, maar ik ben niet gewend om het te zeggen. Dus ik probeer het ook veel meer te laten merken. Dat is best moeilijk hoor, als je geconditioneerd bent om, ja, alleen maar kritiek te uiten.
Ik heb het laatst ook erg tegengekomen. Dus voor mij dat je kritisch gaat worden, ja, wordt het droog, als het ware. Er zit geen liefde in.
Nee, er zit geen liefde in, hè. Ja.
En als je dat met een ander oog bekijkt, is dat plotseling, dan doet het er niet meer toe. En dan ga je naar iets anders, ga je focussen op wat je wel goed doet.
Ja, ja, dat is het.
Dat is wel het belangrijkste van cognitieve therapie, hè. Dat je daar iets. Ja, cognitieve therapie die gaat niet benadrukken wat mensen fout doen, maar wat mensen goed doen. Ja. En dan hebben de mensen de neiging om dat te gaan versterken, waardoor ze vanzelf die foute dingen bedrijven.
Ja, nou ik probeer dus eigenlijk niet te kijken naar wat ze goed doen, maar ik probeer wat ze fout doen gewoon met liefde te bekijken. Dat is, weet je wel, ik heb toen van Betty Eady een boek gelezen in de tijd over over leven na de dood. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar die vrouw die had iets heel leuks. Ze kwam in de hemel, ze had een bijna doodervaring en ze kwam in de hemel. En toen zag ze dat een man, een bedelaar, die er vreselijk uitzag en een vreselijk leven leidde. En er was een advocaat en die vond dat hij zo'n geweldig leven leidde. En toen bleek dat die bedelaar had een connectie met die advocaat. En moest die advocaat helpen om iets in te zien. Om, weet je wel, bewust te worden. En daarvoor was zijn rol als bedelaar nodig.
Dus ook in het negatieve zit het positieve.
Ja, we hebben die rol nodig. Ja. Ik bedoel, als je waar zal ik zijn zonder cliënten? Iemand met de rol van cliënt spelen.
Nou, als je nou iemand tegenover die heeft zitten of even die dan zegt van ja, dat zegt je allemaal wel. Maar hoe denk je dat allemaal waar te maken? Of weet je dan iemand die is kritisch aan denken?
Ja.
Hoe
ja.
ga jij daar dan ja. nu met jou?
Ja, dit is ook alleen maar mijn visie. Ik wil niet dat iemand anders het per se overneemt. Maar ik denk het werkt wel voor mij. Het werkt heel erg fantastisch voor mij, eerlijk gezegd. Want ik heb dat leven geleid tot 1992 van heerlijk echt wetenschapper zijn en rationeel en God, wow, dat was voor de domme. En het is succes, weet je wel, door te werken en door het tegen, door je eigen capaciteit en zo. Nou, en toen kreeg ik kanker. Tenminste, dat werd bij me gediagnosticeerd. Ik weet nog dat God geen kanker geeft, dus bestaat helemaal niet. Maar goed, dat geloofde ik toen wel in. Dus, en er was geen arts die me kon helpen. Ze zeiden allemaal van, mevrouw, anderhalf jaar. En dan, ik zou me maar voorbereiden en een sigaret. Blijf maar lekker doorroken, want...
Maakt toch niet uit,
als je ervan geniet, rook hem maar lekker op. Nou, en toen zijn de wonderen, begonnen de wonderen in mijn leven te gebeuren. En toen zag ik van, dat hele rationele gedoe, dat levert niet zo vreselijk veel op. Ja, met de handen in je haar zit als er iets gebeurt waar de medische wetenschap geen antwoord op heeft.
Nee, maar ik geloof heel erg in dat je mensen tegenkomt die je tegen moet komen.
Ja.
Maar wat ik de laatste tijd veel meemaak is dat je heel enthousiast vertelt over iets wat ik heb meegemaakt zelf met EFT.
Ja.
En dan is diegene die tegenover je zit, die je dus niet voor niks bent tegengekomen, die staat heel kritisch over en naafloopt er niks van of even... En dan, ik sla het al dicht, ik weet dat niet meer goed. Ik heb er wel zoiets van, nou, ik blijf erin geloven, maar ik heb dat gewoon, blijf niet geloven, dat is het woord ook niet. Ik weet dat gewoon, het werkt zoals het werkt. Ja.
Maar wanneer je weet dat jij alle mensen bent, dan is iemand die tegenover je zit en die kritiek uitoefent, dan ben jij ook. Dat is jouw kritische kant. Er is niks buiten je. En het is een deel van je, wat ook kritisch is. Een deel in jou is ook
sceptisch. Ja, je krijgt dan van die ongemakkelijke situaties. Dat vind ik het enige vervelende eraan.
Je zit hier ook in de dualiteit, hè. Dus je hebt over alles, heb je twee kanten, twee meningen. En die zitten in jouw geest en die worden uitgebeeld voor je. En ik klop er meestal op. Bijvoorbeeld, mensen lieten me zien dat ze me niet waardeerden. Had ik aan het begin van het jaar, ze waardeerden mijn werk niet. Dat gevoel had ik dan. En ze zeiden, je vraagt te veel en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, ze hecht geen waarde aan mijn werk. Toen dacht ik, dus ik hecht geen waarde aan mijn werk. Daar ben ik op gaan kloppen. Want als ik mijn werk wel waardeer, dan komt niemand me vertellen dat het geen waarde heeft of dat ik het te hoog waardeer. En dan heb ik opgeklopt en dan klop ik nog steeds op, want af en toe, het is een hele diepe, hè, deze. Af en toe steekt het zijn kop op, want ik heb bijvoorbeeld pas nog gedaan over mijn boek wat ik heb geschreven. Daar heb ik ook op geklopt, want ik kreeg de gedachte van ik ben een goede schrijfster. Toen ben ik eraan gaan werken, want mijn boek verkoopt niet zo geweldig. Maar ja, ik maak er ook helemaal geen reclame voor, niemand weet dat het bestaat. Dus ja, dat is ook zelfsabotage. En,
ja. Dan kunnen ze het ook niet kritisch overschrijden.
Ja. Nou, en ik ben dus daarop gaan kloppen van al ben ik geen goede schrijfster. En toen moest ik zo lachen. Ik was hier zo, ik moest al lachen.
Ja.
Maar ik had zoiets van, ja, moet je kijken, de winkels liggen vol met pulp. En er wordt toch ook gekocht. Wat is dan een goede schrijfster, weet je? Wat voor norm leg je voor jezelf aan? Ja, we zijn waanzinnig hoor. Waanzinnig ideeën. Ja, nou, dus ik wilde dan Oh ja, Gerrie Kriek heeft een heel mooi beeld. Hij zegt, be in your nose. Die emoties die je verstoren, die je verhinderen om succes te hebben. Bijvoorbeeld mensen die, zeg maar, slecht examens maken of die minder intelligent worden gevonden. Die hebben dan een emotie, die emotionele ruis noemt hij dat. En het werkt net als een bij in je neus. Nou, ik gebruik liever die bij om mijn hoofd, want ik heb zoiets van, bij moet niet in je neus zitten. Maar ik kan wel eens om je hoofd zoomen, hè. En dat stoort ook.
Nou, dat zegt u nou, maar regelmatig als ik op mezelf kop en er is iets aan de hand, dan begint het hier in mijn neus ontzettend te joken. En dus ik kan me heel goed voorstellen
ja.
dat Gary het over die bijjes in zijn neus heeft.
Ja, hij heeft waarschijnlijk dat gevoel ook.
Ja,
ja.
Echt een enorme kriebel.
Ja. Nou, en dan gaan we gewoon, nu gaan we wat onkruid trekken en nieuwe zaadjes zaaien.
Maar zegt Gary daar verder nog iets over de emotionele ruis?
Ja, dat,
over die bienen.
Dat het veroorzaakt verschillen. Wanneer je iemand ziet die bijvoorbeeld zogenaamd super intelligent is, die heeft gewoon meestal wat minder emotionele ruis. Die kan op een examen zitten en die wordt niet geplaagd door 10.000 angsten. Weet je, die heeft hetzelfde materiaal gelezen als jij. En jullie doen allebei examen. Maar die zit gewoon te denken van ja, ik moet die vraag invullen. Waar ging dat ook weer over? Maar jij zit er misschien met, ik moet die vraag, oh ik ken hem niet meer. Oh, ik ga dit allemaal niet kunnen. Oh, het is dit, oh het is dat, weet je wel. En dan, hoe kom jij in de bus als je dat hebt? Gewoon, als je maakt je examen slechter.
Ja.
Terwijl je helemaal niet minder intelligent bent, maar je hebt emotionele ruis. En dat is één voorbeeld, maar je kunt er nog met duizend andere dingen bedenken. Mensen worden door die emotionele ruis verhinderd om zich volledig te ontplooien. Ja, dat heb ik ook op de voorkant geschreven, dat vond ik zo mooi. Want je kunt onstuitbaar zijn. Je hebt geweldige talenten en vermogens. Je hebt een groot potentieel. Je mogelijkheden zijn ook nog onbeperkt. En je enige beperking is je geloof in beperkingen. Het enige wat je tegenhoudt. Ja. Nou, we willen dus eerst kloppen. Mensen hebben allemaal hun eigen blokkades waar ze op willen kloppen. Maar ja, ik vind het geld wel makkelijk om... Ik ben in een workshop over succes om over geld te beginnen. Dus ik dacht, we gaan eerst kloppen op onze geldblokkades en negatieve gevoelens over het geld. En we gaan dan ook eerst een spiertest doen bij degene die zeg maar hier komt zitten met geld als focus. En ik heb dus bijvoorbeeld voor zinnen met betrekking tot faalangst als blokkade voor succes. Heb ik ook al geloof ik dat ik niet slim genoeg ben. Of niet aantrekkelijk genoeg. Of niet puntje, puntje genoeg. Vul je eigen genoeg maar in. Ik ben niet goed genoeg. Wie heeft er eentje, ook al geloof ik dat ik iets niet genoeg ben. Of zal ik eerst allemaal voorlezen en dat je dan degene kiest waarvan je zegt, daar wil ik op kloppen. En of dat je met je eigen ding nog kan komen. Want er is, en dan heb je dus ook nog dat er een hele belangrijke blokkade voor succes is, dat mensen kunnen proberen goedkeuring te krijgen door te falen. En redenen om te willen falen, dus je angsten voor succes, kunnen zijn, als ik meer geld heb of meer verdien, zullen die opschrijven, Siska? Nu jij dat doet. Je hebt zo'n mooi handschrift. Dus we zullen die eerste opschrijven, ook al geloof ik dat ik niet puntje, puntje genoeg ben. Dan hoef je het ook niet op te schrijven.
Oh, het is tijd voor pauze.
Ah, nou dan kunnen wij... Nou, dus dan maak je dat, je projecteert jezelf in het plaatje, je ziet jezelf in dat huis of whatever, je ziet jezelf in die situatie en je hoort wat je hoort, probeer er zoveel mogelijk zintuigen bij te betrekken, hè? Wat je kan horen, wat je kan voelen, wat anderen zeggen of Weet je wel, bijvoorbeeld, ik zie mijn huis dat ik iemand een rondleiding geef van, goh, moet je mijn tuin zien, die heeft Marjolein Franke aangelegd. Vrouwentuin, hè?
Die armoedzwaaier, zeggen ze.
Dat was niet. Zeggen dan, wat? Hoe heb je die kunnen krijgen?
Die is zo goed.
Ja,
ze zien mij ook een bezet
als. Ja, dat is mogelijk. Chique tuin.
Ik heb een connecties. Ik heb voor mijn connecties.
Ja. Dus je probeert het te vullen met, en dan heb ik tot zover, kennen heel veel mensen deze oefening al, weet je, visualiseren, kennen mensen al. Maar van NLP heb ik de truc geleerd, als je rechtshandig bent, moet je het rechtsboven zien. Dus je sluit je ogen en je kijkt ernaar rechtsboven. Voor jullie is dat deze kant, als je rechtshandig bent. Als je
rechtshandig bent. Linkshandig en rechtshandig gemaakt.
Ja, maar je bent linkshandig.
Ja, dan blijft je op linkshandig.
Ja, blijft het niet. Ja, of je moet bij een NLP'er gaan en die laten testen. Jammer dat er hier geen NLP'er zit. Ik weet wel uit het boek, maar ik hou me daar eigenlijk nooit mee bezig. Boudewijn.
Ja,
Boudewijn is NLP'er. Vraag Boudewijn om voor je te checken. Ja. Want hij heeft enorm veel effect. Want kijk, dat is je punt van, als je naar links kijkt en je bent rechtshandig, dan kijk je naar het verleden, naar dingen die al zo zijn. Maar als je naar rechts kijkt, dan kijk je naar dingen die je aan het construeren bent. Ze zeggen dat is ook waar je kijkt wanneer je aan het liegen bent. Als je wil weten of daarom NLP zo berucht. Omdat ze hebben van die trucjes om te kijken naar mensen en uit hun lichaamstaal af te leiden waar die mensen mee bezig zijn. En ja, dat doe ik dus niet, want ik heb zoiets van, ik weet gewoon... Weet je wel, waar iemand is. Je
weet ook niet meer
zo liggen, hè? Ja, nee, maar ik voel hun wezen, weet je. En als zij liggen, lig ik ook, dus ik ben die mensen. Ik ga net niemand van dingen beschuldigen die ik niet zelf...
Als je linkshandig bent, moet je het links...
Moet je het linksboven zien. Als je rechtshandig bent, moet je het rechtsboven zien.
Maar niet kloppen, linkshandig dan.
Je bent dan hier aan het kloppen, hè? Dus ondertussen stem je af, je doet je ogen dicht, je stemt je af op het plaatje. Dat gaan we nou zo meteen doen. Iedereen moet zijn eigen plaatje hebben van zijn wens. En dan gaan we dus een affirmatie zeggen. Ja? En dan die affirmatie, je doet 3 keer. En dan, ja, eigenlijk helpt het dit mis, dat je eigen affirmatie zegt. Hoe moet ik dat doen? Wie heeft de suggestie? Want als we allemaal verschillende dingen door elkaar heen gaan,
je kan hem ook van binnen
zeggen, hè? Ja. Ja, zachtjes. Ja, zachtjes. Dus dan zeggen we niks hardop, maar we kloppen met z'n drieën, met z'n allen, en we in 3 keer, en we projecteren ons plaatje, rechtsboven. Ja,
ik neem het nog.
Ik zal, ja. Hoe zou ik dat noemen? De domino. Ja, zal ik rechtsboven, jij
zegt... Dominante handen.
Ik zeg rechtsboven en dan weet jij dat het voor jou rechtsboven is. Oké. Heeft iedereen al zijn affirmatie klaar voor dat kloppen langs het oor? Schrijf iets op waar je dat op kan, wat je zeg maar voor jezelf zachtjes kan zeggen. En dan... doe je ogen dicht en je probeert jezelf in die situatie te zien. Heeft iedereen zijn affirmatie klaar?
Nee, ik vind het knap moeilijk.
Ja, ja, zo kan wil je niet doen. Helpen als je dat wil. Is er iets wat je graag wil, wat je zou willen veranderen? Bedenk iets wat je zou willen veranderen. Oh, ik weet erin, je wil een vaste baan. Je wilt toch een vaste baan?
Een vaste baan, ja.
Nou, dan moet je die gewoon... in je leven creëren. Je wil een vaste baan.
Zijn er een paar dingen, wat jij wil, of niet één?
Eén.
Nee. Ja. Je mag wel het plaatje helemaal
vullen. Plaatje mag je vullen.
Dus je mag wel heel veel dingen erin
je plaatje stoppen. Maar je moet één zinnetje, kort klein zinnetje pakken om op te kloppen. Oh, want,
ja. Maar het plaatje kan dus en een huis, en een auto, en een paard, en een binnen-buiten zwembad, weet ik veel. Ja.
Nou, sommige mensen willen niet anders,
maar,
hoor.
Nee, maar we zijn niet het beste.
Ik ben
een gezonde multimiljonair.
Ja. Ik heb de affirmatie, ik zal u zeggen, ik heb de affirmatie. Ik heb alles, ik ben alles, ik kan alles en ik weet alles.
Heel bescheiden.
Ik kan alles.
Ja, ik weet het alles.
Het werkt in zoverre dat ik het gevoel heb dat ik die bron tot mijn beschikking heb. Als ik iets niet weet, als het niet in mijn gedachten komt, of niet in mijn hersentjes opkomt, dan stem ik me gewoon af. Ik weet dat die bron in me is. Ik weet alles. En als ik denk dat ik iets niet kan, dan zeg ik, oké, ik kan het niet, maar God wel. Dus, het gebeurt. Ja, ik ben één met God. Helemaal. Ja.
Dat is wel in relatie met wat je net op het bord hebt gezegd. Ja, precies, wat is de relatie tussen...
Als ik meer dit is, gaan we kloppen zo meteen.
Oké, dus dat staat hier los van?
Dat staat hier los van. Dit is dat plaatje wat ik heb uitgedeeld. Dat wil ik gewoon die oefening aan jullie leren. Dit is een groot cadeau. En wanneer jullie, 10.000 euro per maand meer gaan verdienen, dan verwacht ik wel 10%.
Komt ze al. Kijk, dan weet je hoe dat binnenstroomt.
Ja. Maar wat was jouw affirmatie? Margaret, ik heb alles, ik weet alles. En er was nog één.
Ik ben alles, ik kan alles.
En kan ook, ik zie alles.
Ja. Kan ook, ja, ik zie alles. Dat is ook heel goed. Ja. Ik zie alles. Ja. Ik heb jarenlang gedacht, ik had vroeger een bril en contactlenzen. En ik heb jarenlang gedacht, ik heb de visie van God, de cursus in wonderen, en daar staat die oefening in, en die vond ik zo mooi.
In dat boek staat er voor je ogen?
Nee, er staat gewoon, ik heb de visie van God, is affirmatie. En ik wist niet dat het voor je ogen was. Ik heb hem gewoon iedere keer gezegd en iedere keer gedaan. En toen ineens was mijn bril zoek. Ik kon mijn bril nergens vinden en mijn contactlenzen waren verdroogd. Dus ik kon ze niet meer opdoen. En ik dacht, ja, wat is dit nou? Want ik had inmiddels geleerd van alles heeft een betekenis. Dus ik dacht, ja, wat is dat nou? Maar ik heb mijn bril toch nooit. Ik loop op straat, ik herken niemand. En ik kende de halve stad Tilburg toen. Nou, en toen ben ik toch maar een tijdje zonder bril en zonder contactlenzen door het leven gegaan. En op een gegeven moment merkte ik dat ik ze niet meer nodig had. Toen ben ik naar de opticien gegaan. Om hem te vertellen van wanneer er zo'n wonder in mijn leven gebeurt. Ja, dat is natuurlijk heel stom, want je moet niet je wonderen willen delen met mensen die dat niet begrijpen. Maar ik ging die man vertellen, meneer, dat is een wonder, mijn ogen zijn zo geweldig vooruit gegaan. Ik heb geen contactlens of bril meer nodig. Ja, zei hij, maar het gebeurt vaker bij mensen die ouder worden. Ja. Dat die kwaal die u hebt, wordt daar opgeheven door, weet ik veel. Toen dacht ik, nou, oké, dit is toch mijn wonder. Ja, volgens mij door de visie van God. Ik heb de visie van God, echt waar. Ja.
Dus dat gaan we nu even doen. Ja. Naar het oor. Ik heb dan weer zijn praatje en zijn affirmatie gedaan.
Ja. Nou, aan deze kant. Oké, dan zou ik zeggen, ogen dicht.
Dan gaan we nu zien wat er staat.
Nee.
Je moet je affirmatie gewoon zachtjes tegen jezelf zeggen. Kloppen langs je oor, ogen dicht. En tegelijkertijd rechtsboven je plaatje zien.